Ik ben Filemon Wesselink en ik heb ASS, autisme spectrumstoornis. En dat is zo veelomvattend dat er nog veel over te vertellen valt.
Overal waar je kijkt is Disney.
Het is ook gewoon een lekkere fantasie om in weg te zwijmelen als ik toch met mijn autisme deal.
Just because I can't say something doesn't mean I have nothing to say.
Ik vind het ook belangrijk dat mensen weten wat autisme inhoudt.
Most kids throw a tantrum because they cannot get exactly what they want. Whilst I was just suffering from neurological distress.
Waar heb je het geleerd? Hier, naar mijn hart.
1 op de 100 mensen in Nederland bekijkt de wereld met heel andere ogen dan de rest. Deze mensen hebben een raadselachtige en complexe stoornis waar niet veel over bekend is. Sinds een jaar weet ik dat ik één van die mensen ben. Hoewel ik afgelopen jaar veel geleerd heb over autisme, is er nog veel meer te ontdekken. En dus ga ik verder met mijn reis door een wereld vol mysteries, uitdagingen, valkuilen en verborgen talenten in Het is hier autistisch. Sinds ongeveer een jaar weet ik dat ik ASS heb, oftewel autisme spectrumstoornis. Dat heb ik onderzocht bij een psychiater en dat was een behoorlijk intensief traject.
We hebben allerlei dingen besproken.
Mm-hmm.
Ja, en als ik zo op een rijtje zet al die criteria langsloop, dan vind ik voor ieder criterium wel voldoende aanwijzingen om dat te stellen. Dus dat betekent dat ik jou een diagnose autisme spectrumstoornis mag geven.
Nou, ik moet zeggen dat na mijn diagnose is er niet superveel veranderd in mijn leven. Want ja, mijn vriendin wist natuurlijk al hoe ik was. En had ook al wel vermoeden dat er in ieder geval autistische kenmerken in mij zitten. Maar ik ben natuurlijk wel meer over gaan lezen. Meer over te weten gekomen. En dat heeft me ook best wel vaak geholpen. Want soms had ik irritaties of woedeuitbarstingen. Of was ik in één keer boos. En nu kom ik er eigenlijk steeds meer achter dat dat eigenlijk altijd te maken heeft met overprikkeling. Dus dat is iets waar ik eigenlijk heel veel last van had, maar wat ik niet in de gaten had dat ik daar last van had. Ja, wat me van het eerste seizoen vooral is bijgebleven zijn die ontzettend leuke, grappige, bijzondere, interessante mensen die ik ontmoet heb. En het spectrum is zo ontzettend breed en mysterieus. Daardoor heb ik het gevoel dat ik alleen nog maar het topje van de autisme-ijsberg heb aangeraakt. Maar in dit seizoen ga ik er dieper op in. Ik duik dieper het spectrum in. Om zo misschien mezelf beter te leren kennen. Maar vooral ook om nog meer bijzondere mensen te ontmoeten.
Een van die mensen is Tim. Een extreem getalenteerd tekenaar. Autisme is geen superkracht. En mensen met autisme hebben niet allemaal een supertalent. Maar veel hebben wel een sterke interesse of fascinatie. En ik ben benieuwd waar dat vandaan komt.
Als ik met een tekening bezig ben, dan bevind ik mij als het ware in een soort van meditatie. Alle gedachten die in mijn hoofd rondtollen, die worden als het ware ingedimd en gezust. Normaal gesproken, als ik de dag doorbreng, dan krijg ik elke dag aan prikkels heel veel informatie binnen. En met tekenen kan ik dat allemaal rustig aan netjes verwerken. Waardoor ik weer helemaal rustig word. En op die manier kan ik met tekenen mijn ei kwijt.
Zo gedetailleerd, niet normaal. Ik kan je echt niet voorstellen dat iemand dat met de hand doet. Lijkt wel een computer.
Nou, het begint al mooi te vorderen.
Wauw.
Ik vind het echt onvoorstelbaar wat je maakt.
Dankjewel.
Echt. Maar want ik zie jou hier bezig, maar je hebt helemaal. Ben je iets na aan het tekenen? Of?
Nee, ik ben dit helemaal volledig uit mijn hoofd aan het maken. Dit werk is wel geïnspireerd op New York. Nou, daar doe ik in principe op dit moment de meeste inspiratie op. En zo vanuit mijn hoofd, wat ik opsla, dat zet ik hier op papier.
Maar hoe maak je het plan voor zo'n tekening? Begin je gewoon aan de ene kant en werk je dan aan de andere kant? Of?
Nou, hoe het zit, ik begin altijd standaard helemaal linksonder met de tekening. En ik heb Ik heb niet zoals in een plan, maar ik heb wel een onderwerp wat ik in mijn hoofd heb zitten. En dat is toevallig in dit geval een stad vanuit de lucht gezien. En de contouren, hoe het er precies uit komt te zien, dat heb ik dan nog niet in mijn hoofd.
Het is echt onvoorstelbaar, dit is echt onvoorstelbaar.
Hoe vaak teken je? En hoeveel in een week?
Dat is in principe relatief verschillend. Ik heb ook naast het tekenen heb ik een baan in het tuincentrum waar ik part-time werk. Dus ben ik 4 dagen per week vrij. En op zo'n vrije dag kan ik soms wel tot 10 uur per dag aan een tekening werken.
Waar heb je het geleerd?
Hier, vanuit mijn hart.
Oké.
Ik ben 100% autodidacte. Ik heb geen cursussen, geen lessen, geen opleidingen gevolgd.
Helemaal niks?
Nee, alles heb ik gewoon echt helemaal volledig vanuit mezelf opgebouwd.
Zo.
En het is ook echt puur vanuit mezelf. Ik heb weer iets van mijn hoofd afgevoerd op papier.
Oh ja. Is dat ook wat het is? Dat je de dingen in je hoofd hebt die afgevoerd moeten worden, waardoor je...
En wat
brengt het jou? Brengt het je rust? Of...
Nou, hoe het precies zit, elke dag dat geeft me echt zet voor prikkels. En vooral als ik bijvoorbeeld op het werk ben of in de stad ben, dan krijg ik elke dag echt een enorme vrachtlading aan informatie binnen. En als ik ga tekenen, dan kan ik dat heel mooi gaan filteren. Hetzelfde als een harde schijf. Als je harde schijf vol raakt, dan is dit een manier om de schijf op te ruimen. En om de overbodige bestanddelen zeg maar, naar de prullenbak te plaatsen. Nou, in dit geval is dit het vel papier. De bestanden die in mijn hoofd blijven zitten, dat zet ik namelijk om in inspiratie.
Elk autootje is apart getekend.
En zelfs de mensen en de auto's hebben schaduw.
Ja, ik zie het. Elk busje.
Nou, dit zijn zeg maar de oudere tekeningen. Toentertijd werkte ik ook meer met kleur.
Hoe lang geleden is dit?
Dit is zo'n beetje uit 2005, 2006.
Oké. Dus dat heb je wel een enorme ontwikkeling ook doorgemaakt.
Ja.
Terwijl deze ook al heel mooi is, hoor.
Nou, in principe, iedere tekening die ik maak, er komen alweer nieuwe verbeteringen in.
Ja. En hier zijn dus nog meer tekeningen die je allemaal in zwart-wit hebt gemaakt?
Inderdaad.
Waar is dat eigenlijk?
Nou, deze tekening heb ik een beetje geïnspireerd op de plekken waar ik vroeger altijd kwam op vakantie. Voornamelijk in België en Frankrijk.
Oké.
Okay. Dat had je van dat soort huizen met een waterrad. Het authentieke en het pittoreske heb ik van daaruit geïnspireerd.
Ja, mooi. Wat heeft dit tekenen denk je te maken met je autisme?
Nou, mensen met autisme hebben een specifieke onderwerp waar ze echt oneindig lang mee bezig kunnen houden. In dit geval bij mij is het een passie voor gebouwen en tekenen.
Ja.
En op die manier kan ik mezelf volledig centreren. Dan kan ik me helemaal in verliezen en kan ik heerlijk mezelf zijn.
Het is echt ongelooflijk wat je ziet. Je ziet hier een raam en dan kan je naar binnen kijken. En dan zie je daar een plantje staan en ook een binnendeur openstaan. En daarboven de Luxaflex. En dan ga je omhoog en zie je een airco-systeem. Met zelfs de knopjes en allemaal erop. Je kan echt blijven kijken. Het gaat zo diep.
Tim woont bij zijn vader en samen runnen zij een huishouden.
Ja. Wat vindt u eigenlijk van zijn tekenkunsten?
Ja, het is geweldig natuurlijk. Ik verbaas me er nog iedere keer over, hoor, hoe hij dat allemaal voor elkaar krijgt. Allemaal uit de losse pols, zeg ik altijd. Dus mensen vragen ook wel eens van, wat gebruik je nu allemaal, lineaal? Ik zeg, nee, het is allemaal alleen dat potlood, 0,5 millimeter.
Ja.
Meer heb je niet nodig. En als ik hem strepen zie trekken ook, dan verbaas ik me er gewoon over. Het is net of hij er een lineaal naast heeft liggen. Dat is echt fantastisch.
Heb je dat altijd al gehad?
Ja, hij is altijd aan het tekenen geweest. Vroeger als klein kind ook. Als je hem op kon halen bij het kinderdagverblijf ook. Hij zat altijd bij het tekenbord, bij het schoolbord. Ze zei wel eens van, geef hem een doos met krijtjes. En Tim is de hele dag rustig, die is zoet.
Wanneer kwamen jullie erachter dat hij autisme heeft?
Dat was 3, 4. Niemand wist daar nog wat van.
Nee.
Dus op een gegeven moment, via de huisarts, kom je bij een psycholoog en alles. En ja, dan gaat het hele circus begint te lopen.
Want waar liep hij tegenaan? Want je gaat natuurlijk niet voor niks naar een huisarts.
Hij praat niet. Hij praatte niet.
Oké.
Okay. Alles wat hij deed, dan pakte hij je hand. En als hij bijvoorbeeld in een kastje wilde wezen, pakte hij je hand. En dan legde hij je hand naar het kastje toe. En een ander kind zei, mag ik even in het kastje kijken of wat dan ook? En dat deed hij niet. Als ik zie wat er nu van hem geworden is, ja, dan ben ik, ja. Voor mij is het gewoon een vent.
Ben je vreselijk trots op hem?
Ik ben trots op hem, ja.
Ja. Ja,
zonder meer.
Waar gaan we naartoe?
Nou, wij zitten nu in de auto onderweg naar Tata Steel in IJmuiden. Het voormalige Hooghovens. Daar gaan we namelijk de beelden oppikken en dan en vertellen hoe ik mijn inspiratie heb op kunnen doen met tekenen.
Ja, ik ben benieuwd.
We zijn inmiddels al bijna gearriveerd. De eerste pluimen van de staalgigant beginnen al op te doemen. Maar hier zie je toch weer een stukje dichte mist.
Nou, Tim, dit is een plek waar niemand zou stoppen om te kijken. Maar jij vindt het een mooie plek.
Klopt, inderdaad.
En waarom?
Nou, voornamelijk wat je hier om je heen ziet. Allemaal aan soorten van industriële gebouwen. Dat fascineert mij enorm. Als je zo ziet, we noemen de buizenstelsels aan de fabrieksgebouwen. En in contrast met wat je hier in de omgeving ziet, de cementfabriek. Al die architectuur, daar sta ik elke keer bij stil. Ja. Al de details die neem ik stuk voor stukje in mij op.
Ik zie ook helemaal enthousiast worden.
Ja.
Ja.
Nou, dat word ik altijd als ik me op zo'n omgeving bevind. Dan begint mijn bovenkamer wel wat te prikkelen.
Ja? Dankjewel man, voor vandaag.
Nou, hartstikke graag gedaan.
Dank
het was een eer.
Ik zal nooit meer op dezelfde manier naar een industrieterrein kijken. Ik begin de schoonheid er ook van in te zien. Dat oude gebouw erachter is ook mooi, hè?
Zeker.
Ja, als ik iets van het eerste seizoen geleerd heb, is dat de autist niet bestaat. Het spectrum is zo breed en divers dat het lastig is om iemand met autisme in een mal te stoppen. Ja, toch zijn er natuurlijk wel kenmerken waar veel mensen met autisme aan voldoen. En een van die kenmerken is het hebben van sterke interesses of fascinaties. Ja, nu weet ik wel dat er ook heel veel mensen met autisme zijn die helemaal niet zo'n fascinatie hebben of een talent. Maar ik vind het wel te gek om dat te zien. Ja, daar kan ik ademloos naar kijken en luisteren.
En daarom ben ik onderweg naar muziekfanaat Ruurt. Ik haal hem op bij de basisschool waar hij 2 dagen per week werkt.
Ja. In my hand, a legacy of memories. I can hear you say my name.
Nou, welkom op de Jint. Hier, dit is waar ik dus werk.
Wat zijn jouw taken hier precies?
Mijn taken hier is eigenlijk voornamelijk kopiëren.
Oké.
En af en toe, alleen de kopieerapparaat is momenteel caduc, dus daar kunnen we momenteel niet gebruik van maken. Ik ben er nog wel in geslaagd zeg maar, om eventjes iets te kunnen kopiëren. Deel ervan, dat komt nog.
Als je ziet hoe hij hier binnenkwam en wat hij dan uiteindelijk toch nog leert en hoe hij ook met de leerlingen omgaat. Dat vind ik gewoon heel mooi om te zien.
Ja.
En leerlingen die accepteren dat. Dus dat vind ik ook goed. Dat er ook mensen zijn met een beperking. Want dat noemt hij ook altijd zelf. Van ik heb een beperking.
Dus het is ook een verrijking dat kinderen dan leren om daarmee om te gaan, lijkt
precies.
Mij.
Precies. Precies.
Ja. Doe ik altijd af en toe een beetje een hoge stem bij.
Sweet darling, you were to meet my child.
Wat zijn zijn valkuilen?
De valkuil is ook zijn passie, de muziek. Als het een beetje lukt, dan zit er achter de computer als je even niks heeft te doen. En dan zit hij helemaal in het programma. En dan moet ik hem echt even van Ruurt, het is tijd hè? Oh ja, het is tijd. En dan gaat hij weer verder.
Want als je dat niet zou doen, wat zou er dan gebeuren?
Dan blijft hij achter de computer zitten. Dan vergeet hij de tijd en vergeet hij zichzelf.
Okay.
Het is geen onwil, maar dat is gewoon zijn passie.
Our farewell.
Ja. Ruurt, ik geloof dat het kopieerapparaat weer werkt.
Oh, oké. Okay.
Zullen we naartoe gaan?
Is goed.
Wat was je aan het doen?
Ik wou even qua muziek laten zien wat ik qua inspiratie meestal op zoek. Ik moest even wat tijd voor mezelf hebben, dus vandaar.
Waarom was dat?
Ja, want ik moest even een gesprekspauze hebben, een praatpauze hebben. Want anders even een beetje een spreekpauze, omdat ik anders wat later misschien wat uitgeput zou zijn voor vandaag.
Oké. Okay.
Nou, ik ga nog eens proberen om het boek te kopiëren. In dit geval moest dit boek 15 keer. Kopie. De rest kom ik op een ander moment,
okay.
Omdat het inmiddels nu 12 uur is, dus het is nog tijd om naar huis te gaan.
Dan denk je niet, ik maak het nog even af, maar dan ga je ook echt naar huis.
Dan ga ik gewoon echt naar huis. En wat ik later, wat ik dan later nog moet doen, dan doe ik dan altijd weer eventjes de volgende dag.
In zijn vrije tijd is Ruurt ook altijd met muziek bezig. Hij is onderdeel van het populaire en succesvolle duo Ben en Ruurt. Momenteel treden ze niet op, maar werken ze wel nog samen aan een aantal singles.
Dan gaan we beginnen met de opnames.
Helemaal goed.
1, 2 en hopsakee.
Het is tijd voor kerstmis. Leg je wapens neer en maak geen strijd.
Goed zo.
Mooi.
Ja. En jullie zijn een duo.
Wij zijn een duo, dat klopt.
Ja, Ben en Ruud.
En Ben en Ruud. En ik bedenk de melodielijnen.
Ja.
En ik schrijf de songteksten. En Ruud die maakt de muziekbanden.
Ja.
En bij hem worden de opnames gemaakt.
Ja.
Hoi!
Het stond natuurlijk ook op internet, dan krijg je veel reacties, zowel positieve als negatieve.
Ja.
Positief is natuurlijk geweldig om te krijgen.
Ja.
Maar die negatieve reacties, hoe ga je daarmee om?
Wat
doet het met jou als je het leest?
Nou, de negatieve reacties, daar probeer ik zo weinig mogelijk op te letten. Net zoals Ben daar ook zo weinig mogelijk op let. En als ik al het positieve commentaar lees, alles wat positief is, daar fleur ik gewoon helemaal van op.
It is time for Christmas. Put your weapons down and fight no more.
Dat deed jij heel goed, Ruud. Dat heb jij perfect gedaan.
Oké. Okay.
Ik ben trots op jou.
Dank je wel.
Hier staat het goed op.
Mooi zo.
Mooi. Dat is jongen.
Ja. Nou, dit is dus klaar.
En wat is dit?
Dat was mijn de gouden plaat voor mijn samenwerking met Epica voor het programma Niks te Gek.
Oh,
in 2012.
Oh, wat tof.
En deze had over het hele internet meer dan 100.000 hits gekregen. Dus daarom had ik deze gouden plaat gekregen.
Oh, wat gaaf. Ja, we zitten nou in jouw huis. Hoe werkt dat precies hier?
Ik woon hier zelf helemaal alleen in dit appartement. En op 5 van de 6 andere appartementen. Daar wonen de andere jongeren. En we hebben hier ook een steunpunt. Daar zit meestal onze begeleiding.
Oké.
En die
als er iets is, kan je daar altijd naar het steunpunt toe.
Ja, klopt.
Maar als je geen begeleiding zou hebben, wat zou er dan gebeuren met je huis?
Dan zou ik waarschijnlijk de boel verwaarlozen en dat is niet handig.
Nee, maar je weet het wel dus.
Ja.
Waarom doe je het dan niet?
Dat is een beetje...
Kan je dat uitleggen?
Nee, dat is niet, voor mij niet echt heel makkelijk om het uit te leggen. Maar de begeleider die kan het meestal wel goed verwoorden.
Ruud kan fysiek wel schoonmaken, maar hij heeft dat setje daartoe nodig. En de planning is gewoon heel erg moeilijk voor hem. He, als iets je heel erg interesseert, en dat is met muziek zo, dan is het veel gemakkelijker om je daartoe te zetten. En hij moet echt, daar hoeft hij ook niks voor te plannen. Maar die huishoudelijke taken, dat moet hij echt gaan bedenken. Ik moet eerst dit en dan dat gaan doen. En dat is gewoon veel te lastig.
Ja, dus het liefst maakt hij de hele dag muziek?
Het liefst maakt Ruud de hele dag en nacht muziek.
Ja, want verliest hij zich daar wel eens in?
Voorkomen.
Ja?
Ja. Ja.
En hoe merk je dat?
Nou, Ruud staat op met muziek en die gaat naar bed met muziek. En als wij niet af en toe zouden zeggen, Ruud, kom eens even achter die muziek vandaan. We gaan even iets anders doen, dan zou het ook niet gebeuren.
Nee.
Als Ruud aan de ontbijttafel zit en wij ontbijten 's morgens met hem, dan zie je die vingers al zo gaan, dan zie je die voeten al zo gaan. Dan gaan er al hele muziekstukken in het hoofd.
Oké, nou, nu gaan we vandaag even dus voor het avondeten ga ik even iets. Even van macaroni maken. Ik had gehoord dat je dat heerlijk vond.
Ja, dat klopt. Ik hou heel erg van Italiaans eten.
Nou, daar heb je geluk. Vandaag gaan we even voor de macaroni. Precies zoals mijn moeder vroeger voor me maakte. Bereidingswijze. Kook ruim water met een klein beetje zout. Hebben ook een pan natuurlijk voor nodig. Neem een grote pan.
Wat eet je op een dag bijvoorbeeld?
Wat ik meestal maandag eet, dat is standaard. Dat is eigenlijk nooit macaroni op maandag. En zondag en donderdag eet ik twee andere soorten voedsel. Dat is wel allebei hetzelfde. Maar goed.
Eet je geen verse groenten?
Nee. Dat heb ik vroeger wel eens geprobeerd, maar het is niet mijn ding.
Je eet gewoon nooit groenten?
Nee, maar ik eet wel voldoende fruit.
Dus je eet wel gevarieerd, maar eigenlijk wel elke week hetzelfde?
Ja. Dus even, zullen we nog even wachten tot...
Zullen we het deksel er even op doen?
Nee, ik had het zo altijd zo in de gaten.
Als het deksel erop zit, gaat het wel sneller. Kookt het water wel sneller?
Ja, maar zo doe ik het altijd. Okay. Zo ben ik het gewend.
Oké.
Okay. De slasaus, die kunnen we wel alvast even op tafel zetten.
Doe je slasaus over de macaroni?
Ja.
Oké.
Okay. Dat vind ik altijd zo lekker. Hoe smeuiger, hoe beter. Zo. Allee, hopsakee. Het eten is klaar.
Ik ben benieuwd hoe het smaakt.
Ja.
Ik heb nog nooit smak gehad.
Oeh. En als je wil, mag je er ook overheen doen. Maar het is geen.
Maak het even. Zin.
Ik zou zeggen, eet smakelijk.
Ja, jij ook. Eet ze smakelijk. Goed hoor. Ja. Lekker gekookt. Dankjewel.
Geen probleem hoor.
Straks neem ik afscheid van Ruurt. Nu wil ik eerst graag weten waar die intense interesses toch vandaan komen.
Als je kijkt naar wat we weten over de hersenen bij autisme, dan zien we dat specifieke gebieden in de hersenen vaak beter verbonden zijn dan grote gebieden in de hersenen. Dus je kan bijvoorbeeld hebben dat je een ontzettend goed rekengebied hebt. En dat je dan gefascineerd bent door rekenen, want meestal doe je iets wat je leuk vindt. Hè? En dat lukt dan omdat dat gewoon beter verbonden is. Wat veel moeilijker is bij autisme zijn al die gebieden bij elkaar brengen. Dus heel snel integreren van informatie is vaak lastiger. Maar als het gaat over één ding, dan kan dat best prima gaan. Want dat vraagt niet om dat al die verbindingen aangaan. En dat gaat vaak om wat geïsoleerde taken. Dus een vaardigheid als rekenen of tekenen, aan detail dingen na kunnen maken. Dat gaat dan vrij goed.
Ja.
Maar juist die integratie van informatie is het lastige. Dat maakt eigenlijk ook dat heel veel mensen met een savantvaardigheid er ook niet zoveel aan hebben.
Wat is een savant precies?
Een heel klein percentage van de mensen met autisme heeft savantvaardigheden. En die liggen bijvoorbeeld op het terrein van heel goed een tabel kunnen onthouden. Ik ken bijvoorbeeld zelf een jongen die heel treinspoornetwerk uit zijn hoofd kende en wist wanneer welke trein reed. Eigenlijk wat er gebeurt is dat een klein deel van de hersenen buitengewoon actief is en maakt dat je bijvoorbeeld hele getallenreeksen kan onthouden. Maar de rest van het brein, als het ware, is helemaal niet zo goed verbonden. En maakt dus dat je allerlei andere vaardigheden mist. Bijvoorbeeld het kunnen communiceren met anderen vraagt om een activatie van heel veel gebieden in de hersenen tegelijk. Dan moet je iemand kunnen aankijken, je spraak programmeren, je geheugen terughalen van ken ik die persoon, al dat soort aspecten.
Hoeveel procent van de mensen met autisme is een savant?
Er wordt geschat dat dat ongeveer 5% is.
Dat is heel weinig.
Dat is heel weinig, ja. Ja. En eigenlijk weten we niet hoe vaak savantisme zeg maar, voorkomt in de algehele bevolking. Dus zo moet ik me in te schatten hoe dat nou eigenlijk zit.
Wanneer slaat een hobby om in een obsessie?
Ja, een hobby slaat door op het moment dat je niet meer goed kan functioneren in je dagelijks bestaan. Dus op het moment dat jij niet meer toekomt aan dat wat nodig is om je bestaan op orde te houden, dan gaat het mis. En dat kan zitten in dat mensen zo gefascineerd door iets zijn dat ze zichzelf niet meer verzorgen, niet meer eten. Zich terugtrekken, geen relatie meer aangaan, dan is het wel doorgeslagen. Je kunt het ook vergelijken met een ander probleem bij autisme, waar mensen soms zeggen dat maar één soort eten nog lusten. En alle andere eten ze niet meer, alleen dat één is nog goed. En dat leidt dan uiteindelijk tot heel ongezond eetpatroon. Dus alleen nog maar pasta, maar dan ook zonder saus. Hè? En dan krijg je natuurlijk allerlei vitamine tekorten en weet ik het allemaal. En dan moet je iemand weer aanleren om zoveel mogelijk gevarieerd te eten. Dus waar mensen met autisme de neiging te hebben om één ding te kiezen en daarin helemaal door te gaan, is het eigenlijk qua gezondheid en ook psychische gezondheid heel belangrijk dat je toch die variatie aanbrengt.
Door naar de 72-jarige Gregory Blackstock uit Seattle. Hij werkte tot zijn pensioen als bordenwasser en brak daarna door als succesvol kunstenaar. Gregory heeft het savant-syndroom en daardoor heeft hij een extreem goed geheugen. Hij onthoudt de kleinste details uit gesprekken, films, muziek, boeken en past dit onder andere toe in zijn kunst. Ik ontmoet hem en zijn nicht Dorothy in een galerie waar zijn werk hangt.
What kind of engine is that?
It's a P8.
piston power aircraft, an engine like a Pratt & Whitney is what it is. That's a DC-7 taking off. Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, that's the name of a Dutch airline, yeah, of course.
KLM, Koninklijke Nederlandse Luchtvaartmaatschappij.
Ooh, uitstekend. Sacramento Valley train station, that looks good, dude.
Why did you choose for this particular stations?
Oh, boy. I don't know.
But can you tell me a little bit about your drawings?
Let's see, what am I doing? Yeah, Chicago looks pretty good.
It works better for him if you say, wow, that's a something.
Okay.
And then he can talk about it. But if you ask him
when
something
it's really
general,
concrete.
Yes. Self-reflection is difficult for him.
Okay. This is nice. Actual Troy Montana.
Troy Montana Village Towns.
And what's this?
Big Sky Country Hideaway in the sparkling northwestern Montana. Lightning Inferno Forest Holocaust doesn't look bad, and the grizzly bear tracks those they could buy in the gift shop at Mini Glacier Hotel. I've been there.
This really his own view on Montana?
Yes, yes. Barbed wire fencing, which he said is typical of Montana, but
I didn't do too bad with that one.
No, it's great. But someone in Montana might not think that that's something to put on a postcard or a drawing of their state. Greg lives in two worlds in the art world, outsider art and contemporary art. Outsider art, of course, deals with people.
How's Karen doing, by the way?
Well, Greg, I'm going to have you save that question for just a minute.
I wonder how Karen's doing, huh?
I think she's doing fine. So, you know, they're talking to me on camera right now.
Oh, they are?
Yeah. And you're looking pretty handsome there, Buster.
Thank you, Joe.
Outsider art, of course, is self-taught, raw art. Greg definitely fits in that category.
So why did you invite him in your gallery?
There's such eccentric, kind of ingenious way that he fits things together, like, you know, this becomes an amalgam of Chicago Art Institute and the modern, you know, the Bronx Art Museum pushed together in a way that you wouldn't normally see them, where something like this, where he's showing you the different colors or different kinds of bears with different expressions on their faces, then it's more of a humorous drawing.
Ooh, I love that one, too.
Yeah, well, you did a really good job on that open mouth with the red inside there.
So Greg learned from his dad, grizzly bears are savage, right? They're, and I would say, well, you know, they're just...
Six of them, there you go.
Thank you. They're just... So if you look at the bottom, or have him read aloud the bottom of the grizzly bears, that's what he believes about grizzly bears because he learned it in 1954. And that is fact forever.
Grizzly bears are most unpredictable. Compared to the world's huge killer cats, the most dangerous and vicious North American mammal ever lived is undoubtedly the female grizzly with cubs, so look out! Anyway, this has always been a real fun wild animal picture to make. Good luck and happy reading. How does that sound, Dorothy, huh?
Good.
Really good. Really good.
Yeah. Pretty savage.
How many drawings did you already sell?
Close to 245 all those years.
245? That's a lot.
Yeah. I most certainly did.
They range in price from $2,700 to something like $10,000 or $11,000 for the large
so.
Eggs. Yes.
Voor iemand met autisme is de wereld natuurlijk heel erg rommelig en onvoorspelbaar en ja, daardoor ook onveilig. En als je dingen dan categoriseert, al is het op je eigen manier, en zo mooi onder elkaar zet, dan ja, krijg je wat meer vat op de wereld. Tenminste, dat gevoel kan je krijgen daardoor. Het is alsof hij met die schilderijen echt zijn leven ook ordent. Dat past in dat hokje, dat past in dat hokje. Maar ja, soms zijn die hokjes ook niet voor anderen duidelijk, maar voor hem waarschijnlijk wel.
Gregory heeft nog een andere grote passie en dat is muziek. Hij nodigt me uit in zijn appartement om dat te laten horen.
Denk dat het hier is. Hallo.
What is that?
That's German.
Yeah.
Ach, sie sind ein Schwein. Sie sind ein Schwein.
Don't forget you're on television, Greg.
Kijk maar, hier heeft hij dus allemaal boeken met foto's. En die zijn allemaal geordend. Als je deze kijkt, vogel, 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 weg, weg. Hij heeft gewoon echt een ongelooflijk gevoel voor symmetrie. En soms zie je ze ook niet, maar als je goed kijkt, zit er overal een patroon in. Echt ongelooflijk. Allemaal georganiseerd, allemaal geordend, allemaal gecategoriseerd. Ik wou dat mijn boeken er zo mooi uitzagen.
Piano, piano, terra, terra. Zulke woordjes, de woordjes on opportunism,
I was thinking some months ago that a person would look at Greg, how he's dressed, how he talks, and think he's very disorganized. But your brain and the parts of your brain that we can't get to are extremely organized. Very methodical, very organized.
How does he live? Does he get help or something?
2 years ago, he moved into an apartment, this apartment that is in a larger community where they keep an eye on him, but they don't assist him. Before, he was just in his own condominium. His neighbors would help him out occasionally, but it was getting to be overwhelming for him. So. I made the decision to convince him to move where he didn't have to cook for himself, where there's somebody he can ask questions of, you know, if he's got a concern. But he lives independently. He travels around the city on the buses. All the bus drivers know him. He has all the bus schedules memorized. So Greg, when he would ride the bus to work, he didn't like to be without something to do. He doesn't like to be bored. So he would take sheets of paper and he would hand draw music that he had heard when he went to the roller skating rink when he was a little guy. And he remembered the music. He would draw the staff mm-hmm. on a moving bus, draw all the notes.
No.
Yes. So those are all hand-drawn by him.
Unbelievable.
And then...
This Sandman, that was a good standard.
That was a good standard. And if any of you read music, he never likes the key they're actually in. He likes to change it to a more difficult key.
In some ways.
Well, it's not difficult for you, but it's difficult for a lot of people to play.
I don't know why that's... To me, that just sounds stupid.
Isn't that stupid that they can't play simple music like that?
And he heard it when he was a child.
Yes. Yes.
En dat is echt ongelooflijk. Als kind heeft hij dit een keer gehoord, ergens. En dan kan het gewoon uitschrijven. Dat is echt onvoorstelbaar.
Salome Vision's Seven Veil Snake, that's what it is.
Het is niet iemand die zegt... Nou ja, ik stop maar even. Het is gewoon een trein die alsmaar doorgaat. Maar het is wel een van de meest bijzondere mensen die ik ooit heb ontmoet. Wat er allemaal in zijn hoofd omgaat. Die noten zo op kunnen schrijven. Die tekeningen maken. Al die foto's. Het is echt indrukwekkend.
Mijn volgende ontmoeting heb ik met Thomas. Hij woont op de boerderij in Reek. Een zorginstelling voor mensen met autisme en een complexe zorgbehoefte. Thomas woont hier al 13 jaar en krijgt genoeg ruimte om zich bezig te houden met zijn grote passie, vuur.
We gaan nu water halen, want dan moeten op last van de brandweer moeten er 4 gieters water staan. Dat mocht er iets verkeerd gaan, dat we altijd voldoende water bij de hand hebben.
We gaan een vuur bouwen, toch?
Ja, ja.
En wanneer doe je dat, maak je vaker een vuur hier?
Elke week, elke vrijdag.
Elke vrijdag maak je een vuur.
Ik heb ook een schriftje, daarin hou ik bij wanneer ik altijd stook. En daar hou ik sinds 2007 bij en dat is gemiddeld 40 keer per jaar.
40 keer per jaar, oké.
Okay. Het is nu 2017 en heb ik alleen over deze vuurkorf, hè. Dus dat is 400 keer gemiddeld, ongeveer.
Jij houdt van vuur?
Ja, ik hou van vuur, dat is mijn passie.
Ja? Ja, ja, je begint mooi. Ook gelijk helemaal te lachen.
Ja.
Ja, dat is echt het mooiste wat er is.
Ja, ja, vuurwerk, dat is nou echt nog mooier.
Dat is nog mooier.
Ja.
Nou, laten we water gaan halen.
Vroeger, toen ik nog thuis woonde en ja, weet je wel, dan konden we niet stoken, weet je wel, omdat mijn vader wilde dat niet hebben in de tuin. En dan ging ik ooit wel eens met mijn lucifertje aan de buurt in, dan van alles, je oude kranten, weet je wel, in een oude conifeer proppen, weet je wel.
Wel gevaarlijk.
Ja, daar waren gevaarlijke dingen bij, maar... Op een gegeven moment, toen ik hier kwam, is dat ja, eigenlijk illegale stoken, dat is toen eigenlijk afgegaan.
Nou, jullie wonen hier wel echt prachtig, hè?
Ja, ja. Ik zou in principe niet meer ergens anders willen wonen. Het
is, nee.
Hier als je zo'n ruime tuin en weet je wel, een eigen bos en moestuin.
En de mogelijkheid om vuur te maken?
Ja, want daar heb je in geen enkele andere instelling. En al die takjes die je daar ziet, die heb ik allemaal zelf geknipt, gezaagd. Ja, hoeveel het er zijn, weet ik niet. Er kunnen er 10.000 zijn, er kunnen er 20.000 zijn.
Dit is echt jouw domein?
Ja, ja, hier komt eigenlijk niemand anders. Mijn hobby's zijn vaak hobby's, zoals met metaaldetectors struinen en weet je, tarnieren en oud ijzer verzamelen. Dan heb je geen misverstanden, snap je? Ik zou ook koffie kunnen gaan schenken in een bejaardenhuis. Maar als een bejaarde vrouw of man dan een grapje maakt en ik vat het verkeerd op en ik doe dan geïrriteerd terug, terwijl het misschien gewoon een misverstand is,
ja,
dan loop je het risico op miscommunicaties.
En vind je het niet spannend om vandaag met mij te praten? Want mij ken je ook nog niet zo goed.
Dat vind ik wel spannend, ja. Daar ben ik gewoon eerlijk in.
Ja.
Dat vind ik wel spannend. Maar ik vind het ook belangrijk dat mensen ook mede door dit tv-programma weten wat autisme inhoudt.
Heb je het altijd al gehad dat je zo gek was op vuur?
Ja, altijd, van kind af aan al. Tot ergernis van zijn man, want dan trok ik weer met een doosje lucifers, wat ik uit de keuken gehad had, de wijk in. En dan ging ik van alles onderaan steken. Ja, weet je, als je kind bent, dan wordt het getolereerd. Maar als ik nou 28 ben, die gaat dan bij iemand ergens in de achtertuin iets opstellen. Ja, dan wordt op een gegeven moment... Kom je op een leeftijd, dan doe je dat gewoon niet meer.
Nee. Voel je wel eens die drang om andere dingen in de fik te steken?
Nou, ik zal dat nooit doen, maar af en toe als die composthoop hier in juni, juli, en het heeft al een week of 4 niet geregend en je voelt dan dat droge gras, dan denk je wel van, ja, weet je, één liefstvertje en... Maar dat mag echt niet, dat doe ik echt niet. Dat vertrouwen heb ik nou in de loop der jaren opgebouwd. Ik mag zelfs nou gewoon op de octaaf stoken als er niet eens leiding bij is. Maar als ik dat niet goed doe, of ik maak het veel te hoog, of ik gooi er rare dingen op, dan zeggen ze nee, doen we niet meer, weet je wel.
Ja.
We hebben 20 bewoners en die verdelen we over 3 locaties. We hebben hier de boerderij zelf, hier wonen 6 mensen met autisme. De pastorie, daar wonen 7 mensen met autisme. En de octaaf, daar wonen ook 7 mensen met autisme. Maar wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze 24 uur beschutte woonvorm nodig hebben. En voor de enige is dat een 1-op-1 begeleiding. En voor de andere is dat 's ochtends een bakje koffie, een gesprekje met de begeleiding, 's avonds thuiskomen en prima verder gaan.
Wat maakt jullie methode uniek?
Het is wel een unieke plek in ieder geval die we hier hebben. Dat zonder meer, want ja, hoe je het verkeerd zijn hier mensen met een forse indicatie binnen het psychiatrische veld. Alleen door de manier van werken die wij eigenlijk hier hebben, het hele vrije en echt kijken van wat heeft nou echt iemand nodig, maakt dat mensen zich hier heel prettig voelen over het algemeen en heel erg veilig voelen.
De bewoners kunnen hier in een bepaalde vrijheid leven. Waar zie je dat?
Normaal gesproken, als je een ZZP 7B hebt, en dat zijn heel veel mensen die hier hebben, een hoge indicatie binnen de psychiatrie, dan is dat vaak op een gesloten afdeling, of een terrein, gebonden, voorziening, al dan niet gesloten. En dat zie je eigenlijk dat het hier niet is, want alles is hier open, op onze medicijnkast na, maar voor de rest is eigenlijk alles open. Bewoners zijn ook vrij om te gaan en staan waar ze willen. Sowieso wonen ze hier allemaal vrijwillig. En kunnen ze dingen doen die ze zelf leuk vinden om te doen. Sterker nog, daar helpen wij zelfs mee. Om juist die dingen die ze leuk vinden, om die proberen uit te voeren.
Ja. Ja. En achter jou, kan je iets vertellen over die verzameling?
Die elfen. Ja, die verzameling sinds 2009.
Oké.
Okay. Ja. Want ik heb een wat stoere kant, maar ik heb ook een zachte kant. Ik hou ook van elfen. Dit was de eerste die ik kocht.
Dat zijn naast elfen ook gewoon hele knappe vrouwen.
Ja, ja. Ja.
Met grote borsten.
Nou, dat valt al mee.
Oh. En die dekbedset, kan je daar iets over vertellen?
Ja, Frozen vind ik al een mooie film.
Ja? Want ik had verwacht bij zo'n jongen die aan het hout hakken is en ijzer verzameld, had ik niet dit dekbedset verwacht.
Dat snap ik, maar ik heb 2 kanten.
Ja.
Want kan ik jullie ook een keer even in die kast zijn?
Heb je ook een Frozen t-shirt?
Ja.
Oh ja.
Mooi, hè?
Zeker.
Ja.
Het is een moeilijke vraag, maar ik pakte net ook zo'n bakje daarop en toen zette jij die weer recht.
Nee, dan mag je vragen.
Ja.
Dat zie ik dus ook. Als dat uitsteekt of anders staat, en dan zet ik dat weer netjes weg. En dat geeft niet dat je dat pakt, maar dan zet ik het daarna wel weer netjes.
Ja.
Ja. Ik dacht wel dat die vraag nog wel zou komen, alleen ik vroeg me af wanneer. Dus
daar ben je ook wel bedachtzaam op.
Ja.
Maar kan je uitleggen waarom dat dan veiligheid voor jou geeft?
Dan klopt het. Dan klopt de controle. Het is, als het klopt, dan is het goed en dan kan ik het zo laten staan. Maar als er iemand anders is geweest, dan weet ik dat het niet op de millimeter op de juiste plek terug staat. En als ik dat dan terugzet, dan klopt het weer.
Waar zijn we nu?
In mijn tuin, mijn privé-tuin.
Ah, oké. Okay.
Ja.
En wat is dat?
Oud metaal, een oud ijzerverzameling.
Waar zit hem de lol in voor jou om oud ijzer te verzamelen?
Het levert dat op. En wat minstens zo belangrijk is dat het dan gerecycled wordt.
Oké. Okay.
Het geeft mij een gevoel alsof ik iets voor het milieu terug doen, weet je wel. En net als dat hout ook, als ik mensen hout verkoop, dat is niet alleen dat het geld oplevert, maar als mensen in een open haard bijvoorbeeld hout stoken, stoken ze geen gas.
Oh ja.
En gas is op een gegeven moment op, het draait bij aan het broeikaseffect en op een gegeven moment is het op, snap je?
Dus je maakt je ook wel zorgen om de wereld?
Ja, als ik dan zie van die Trump wat hij dan uitkraamt, dan maak ik me best wel zo zorgen, ja, dat ik dan denk van, potverdorie. Zo iemand zou het beter moeten weten.
Voor Thomas breekt het hoogtepunt van de week aan als hij het vuur aan mag steken onder toeziend oog van zijn medebewoners.
De zin in?
Ja, zeker.
Dat geloof ik.
Elke vrijdag weer.
Het mooiste moment van de week.
Ja, komt Jan.
Wat is er zo mooi aan vuur?
Ja, het is. Vuur is een element dat als je het in gang zet en zorgt voor brandstof, zuurstof en hitte, kan het uit zichzelf verder gaan. toch apart.
Ik blijf nog even op de boerderij om zo meer bewoners te leren kennen. Dat zie je volgende week. Ook ga ik me verdiepen in autisme en relaties. Een soms nogal moeizame combinatie, want leven met autisme is niet altijd makkelijk, maar wel uniek.
Dit is ook nog voor jou om mee te nemen.
Oké.
De cameramensen natuurlijk, maar goed.
Ja, die zijn er niet. Dankjewel. Ja. Oh, lekker appelkruimeltaart.
Ja, appelkruimeltaart.
Nou, die smikkelen we lekker in de auto op.
Oké.
Dankjewel, Ruurt.
Geen probleem, hoor.
Dank je.
Nou. Dat, dat was dus eigenlijk de opnames.
Ja.
Dus dit was Ruurt Woltering van vandaag. Bedankt dat jullie allemaal hebben gekeken. En wie weet, tot de volgende keer. Au revoir, tot de volgende keer. Dag.